RSM. Puls.
Beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering. En vandaag heb ik weer een bekende tegenover mij zitten.
Goedemiddag, Cham.
Dag Brian, welkom terug.
Dankjewel.
Je hebt vandaag weer een leuk discussiepunt ingebracht. Of je wilde graag met mij achter de microfoon zitten om weer een belangrijk onderwerp te bespreken.
Jazeker, ja. Het staat weer volop in de belangstelling. De expatregeling, beter bekend als de 30% regeling. Dus daar gaan we het even over hebben.
Maar eerst onze ergernis van de week. En jij mag hem introduceren.
Ja, het is eigenlijk de verbazing van de week. Maar we kwamen tot de conclusie dat het misschien ook wel de ergernis is van de week. En het gaat eigenlijk maar weer over het weer. Maandag kon je nog in de tuin zitten met een biertje erbij. En dinsdag was het alweer eind november. Ik hoorde Cham net tegen mij zeggen van ja, 1 september was de warmste 1 september ooit. En nu een paar weken later, is het alweer tijd voor de grondvorst.
Ja, letterlijk. In Enschede is het dus ja. Gisteren gemeten dat het gevroren heeft. En dat het 2 weken daarvoor gewoon de warmste 1 september ooit was.
Ja, is ongekend.
Waar gaan we heen?
Ik heb geen idee. Ik was afgelopen woensdag moest ik vanuit Leiden naar Dordrecht gegaan. Ik heb gewoon 4 seizoenen meegemaakt.
Nou, misschien toch wel goed om dan die expertregeling even te bespreken. Want ja. Misschien zijn er toch andere redenen dat mensen uit warme landen graag in Nederland willen komen.
Nou ja, ik zeg altijd, ik ben hier gekomen voor het weer. Dus dan hebben we die ingeleid, zeg maar.
Oké, de 30% regeling. Brian, een kleine introductie. Niet iedereen is kundig als jij. Wat is regeling en wat is het doel daarvan eigenlijk?
Nou, de 30% regeling is een faciliteit voor uit het buitenland geworven specialisten. Die moeten wel aan wat strenge voorwaarden voldoen, willen ze voor die regeling in aanmerking komen. En waar het eigenlijk voor bedoeld is, is om de extra kosten van een buitenlandse tewerkstelling te dekken. Als je specialistische kennis hebt dat schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt, dan kan dat door middel van een forfait. En dat forfait is ten hoogste 30% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. En dan hoef je zonder nader bewijs, kun je dan die vergoeding geven.
Oké, dus als ik je mag samenvatten, voor buitenlandse werknemers in Nederland, die mogen dus 30% van het salaris belastingvrij vergoeden.
Ten hoogste, ja.
Ten hoogste. Het doel is dus die extra kosten van het werk in een ander land vergoeden.
Ja, de extra kosten die zij ondervinden als gevolg van de buitenland.
En natuurlijk het aantrekken van internationaal talent voor het land, voor Nederland.
Ja, zeker. Nee, het is een buitengewoon goede en belangrijke faciliteit voor Nederland om inderdaad die specialistische kennis aan te kunnen trekken. Zeker omdat wij ons graag willen voordoen als land met een goede kenniseconomie. En dat hebben we ook nog steeds. Goede vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven. Dat willen we graag natuurlijk zo houden.
Ja, en die 30% regeling, die bestaat al een tijdje. Kan je misschien een beetje een kleine geschiedenisles geven over het verleden en wellicht een kleine introductie naar de toekomst?
Ja, dat zeker. De 30% regeling is op zichzelf in de huidige vorm natuurlijk nieuw. Maar een dergelijke faciliteit bestaat eigenlijk al sinds de naweeën van de Tweede Wereldoorlog. We hadden buitenlandse specialisten nodig en mensen met kennis en ervaring om Nederland te helpen met de wederopbouw. Het was in allereerste instantie bedoeld voor mensen die vanuit Amerika hier naartoe kwamen om dat te doen. In de vorm van wat we toen nog zagen als een geblokkeerde resolutie. Dus het was ook helemaal niet een publieke resolutie. En door de tijd heen is dat heeft dat wat aan populariteit gewonnen, zeg maar. En het is een buitengewoon goede maatregel. Een fiscale stimulans, denk ik, om die specialiteit binnen te halen. Het was in de jaren 80 richting de jaren 90 een aftrekregeling. Daarna werd het wat meer geformaliseerd en gecodificeerd. Totdat we nu kennen als de 30% regeling.
Oké, en ik meen ook dat vorig jaar een nieuwe cap was ingevoerd of iets dergelijks.
Jazeker. Er wordt al wat jaren, zeker in de recente geschiedenis, wordt er eigenlijk met enige regelmaat wat geschaafd aan de regeling, zeg maar. Een collega van mij die vergeleek het ooit met een, je moet het zien als een soort salami. Het is een mooie salami. Maar daar gaan we steeds wat vanaf schaven van die worst. Waarom we dat doen blijft voor mij buiten de politieke reden om een beetje raadsel. Want het is gewoon een hele goede en solide regeling. Maar goed, de motieven wat daarvan zijn, er wordt steeds aangeschaafd. Het begon eigenlijk al rondom 2012 met het terugbrengen van de regeling van 10 naar 8 jaar. Nou, dat is iets waarvan ik zelf ook wel eerlijk gezegd vond dat dat 10 jaar wel wat aan de lange kant was, omdat de wereld wat kleiner is en die extra kosten, daar ben je wat sneller doorheen. Zeg maar, je kent je weg wat sneller vinden en dat soort zaken. Dus na die 8 jaar, dat begreep ik op zich wel. Maar goed, sinds 2018, 2019 worden er steeds vaker en met meer regelmaat maatregelen aangekondigd. De grootste was denk ik dat het terugging van 8 naar 5 jaar. Daar was in die tijd nog wel heel veel om te doen. Ook de manier waarop dat gebeurde. Dat was niet bijzonder zorgvuldig aan het begin toen het werd aangekondigd. Daarna ging men wat verder schaven en met als volgende grote stap dat een cap werd geïntroduceerd. En die cap is op dit moment €233.000. Dat betekent dus als jouw inkomen groter dan dat is, dat over het meerdere de 30% regeling niet van toepassing is.
Duidelijk, duidelijk. Er was natuurlijk ook onlangs nog de discussie van de 30-20-10 afbouw.
Zeker.
Maar, dat is mijn volgende vraag een beetje. We zien toch dat er in de politiek een beetje discussie begint te ontstaan over deze 30% regeling. Waarom bestaat die discussie er eigenlijk? Wat is er gaande?
Nou, er waren wat partijen vorig jaar, met name in de naweeën van het Belastingplan en Prinsjesdag, die maar vonden dat de regeling nergens op sloeg, zeg ik zo vrij vertaald. Dus er was in eerste instantie ook een motie ingediend om dat maar helemaal af te schaffen. Nou, die heeft het niet gered. Maar later in het proces was weer een motie of een amendement ingediend om de regeling tijdsgelang te laten afbouwen van 30 naar 20 naar 10% in gelijke tredes over de looptijd van 5 jaar. En dat daar is heel veel om te doen geweest na afloop. Het was ook een. Het kwam op mij ook als een beetje een rare maatregel over. Waarom zou je dat op die manier doen? Er was ook een grootschalige evaluatie van de regeling aangekondigd voor 2025. Dus de urgentie daarvan ontging mij ook volledig. Van joh, kunnen we niet eens een aantal jaar gewoon even consistent en consequent met die regeling aan de slag. En te kijken waar het echt wringt of waar het echt een voordeel oplevert.
Oké, duidelijk. Ja, wat ik zelf ook zou denken, niet begrijpen, denken. Hè, nu dat we steeds naar een rechterkant toe bewegen binnen de politiek. Dat gewoon de kosten voor de staat gewoon heel hoog zijn. En dat wellicht rechtspartijen zeggen van, hey, luister, die experts worden wel heel erg bevoordeeld. Waarom onze eigen volk niet? Waren dat mogelijk? Ja, ik weet het echt niet. Waren dat mogelijke redenen? Want dat is wat mijn gevoel en intuïtie nou zegt.
Ja, mogelijk achterliggend. Kijk, dat is natuurlijk altijd een hele gevoelige zaak. Zeg maar, wat is het netto besteedbaar inkomen? Daar zijn we altijd heel erg mee bezig. Maar je moet ook goed kijken wat zo'n regeling oplevert. En eigenlijk mis ik altijd in die discussies de vraag van wat levert het nou op? We hebben het alleen maar over wat kost het de staat. Nou, ik durf bijna te zeggen als prikkelend statement, wat kost de staat helemaal niks. Het levert de staat altijd wat op, want als die personen naar Nederland komen, ja, dan zijn ze ook gewoon belastingplichtig.
Juist.
En wordt er belasting en premies daarop ingehouden. En dat dragen ze af. We vergeten steeds, want we zijn altijd geïnteresseerd in de vennootschapsbelasting en de BTW. Maar die twee posten samen volgens mij komen niet in de buurt van wat de loonheffing en de loonbelasting allemaal oplevert.
En ze nemen natuurlijk ook niet mee in de discussie. Het kennis dat hier komt, dat genereert wel iets.
Ook, zeker, zeker.
Producten, wat dan ook.
De bestedingen in de economie.
Exact.
Het uitgeven van het geld, ja. Dus dat zijn allemaal dingen die ik toch wel een beetje mis in de wat populistische getinte discussies omtrent deze regeling.
Ja, en nu is onlangs, we naderen langzamerhand Prinsjesdag, is er wat informatie natuurlijk uitgelekt. Ik had net over die 30-20-10 regeling, die gaat waarschijnlijk pleiten. En er komt iets nieuws voor in de plaats. En wat is dat, Brian?
Ja, wellicht. Kijk, wat mij opviel in die hele discussie over die, zeg maar die 30-20-10 afschaling, is dat bijna elke partij die bij betrokken was met het ja zeggen op dat voorstel, min of meer daar hun keutel op introkken. Dat ze zeiden van ja, misschien was het toch niet helemaal een goed idee. En toch wel het imago van Nederland. En En dat was in ieder geval een goed punt van realisatie. Onlangs is dus in de uitgelekte stukken, en die heb ik natuurlijk niet ingezien, maar het gerucht, zeg maar, dat het die 30-20-10, dat die wordt teruggedraaid. En dat de 30%-regeling zal worden vervangen door een percentage van 27%.
Ik moet toegeven, 30% klinkt toch beter in de mond dan een 27%-regeling. Maar dat is bijzaak.
Nee, maar ik betrap mezelf er ook op. Dat ik dacht van maak het dan maar 25%-regeling. Ja, kennelijk hebben we behoefte aan ronde getallen.
Ja, precies. Het ligt toch wel lekker, denk ik.
Ja, en ik ben daar toch wat allergisch voor. Als je kijkt naar de afbouw van de heffingskortingen bijvoorbeeld. Dat gaat niet met een afbouw van 6%, maar 6, en dan weer 7 cijfers of dat komma of zo.
Ja.
Dus ik zou het liever zien dat het wat eenvoudiger zou zijn. Maar ik begrijp het wel. Ergens. Maar goed, laten we nou ervan uitgaan dat het richting die 27% gaat.
En natuurlijk heeft dit effect aan twee zijden, zowel de werkgever als aan de werknemerskant. Wat zijn nou echt de, hè, stel die 27% wordt ingevoerd, wat zijn de effecten voor de werknemer als deze regeling, hè, als ik jou zo hoor, van 30 naar 27 gaat?
Nou ja, kijk, de werknemer die houdt daar simpelweg gewoon netto wat minder aan over. Als je 30% van het loon vrijstelt van belasting ten opzichte van 27%, dan heeft dat een netto nadeel voor de werknemer. Iets wat onderbelicht blijft in die discussies in Den Haag is dat er ook heel veel bedrijven gebruik maken van uitzendregelingen die ze intern hebben. En met hun personeel afspreken dat als zij op een buitenlands uitzending gaan, dan is hun netto salaris waar ze gewend zijn te ontvangen in het thuisland, dat ze die blijven ontvangen tijdens de uitzending. Dat noemen we in de volksmond of in de praktijk een tax equalization. En dat betekent dus dat als iemand hier hetzelfde netto wil ontvangen, maar niet 30% van het loon vrijgesteld, maar 27%, dat de werkgeverslasten dan ineens gaan stijgen.
Aha, daar had ik niet aan gedacht.
Ja, dus het kan aan twee kanten een effect hebben.
Oké, en natuurlijk die super slimme arbeiders elders, die gaan nu ook wel achter de oren krabben en zeggen van, nou, is het wel de moeite waard om aan Nederland te komen, denk ik.
Denk eerlijk gezegd.
Of is het verschil zo minimaal?
Ja, dat is maar de vraag. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet helemaal doorgerekend, maar dat is 3% lijkt niet heel erg bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, het kan wel ergens een impact hebben, en zeker gemeten over een periode van 5 jaar.
En
waar ik me eigenlijk meer zorgen om maak, is dat, dat we steeds naar buiten toe wat onbetrouwbaar lijken te worden. We kunnen de regeling niet een jaar met rust laten. We zitten de hele tijd maar aan te schaven en te pielen. En daar hebben werkgevers best wel wat last van, met het aantrekken van het specialistische kennis vanuit het buitenland. Mensen uit het buitenland die zijn best wel bekend dat er een regeling is. Misschien niet met alle ins en outs van de regeling, maar die weten dat Nederland een expertregime heeft en daardoor op zich aantrekkelijk is voor het aanwerven van deze specialistische kennis. Maar het bedrijfsleven loopt er steeds tegenaan dat mensen, wat kunnen ze tegen mensen zeggen? Ja, ze kunnen zeggen van, ja, op dit moment kom je in aanmerking voor dit. Ja, dat geldt dan voor 5 jaar, toch? Dat is maar de vraag. Want als je er steeds aan blijft sleutelen, dan ja, wat voor perspectief heb je dan naar die 5 jaar toe?
Ja, want jij werkt natuurlijk veel met internationale ondernemingen. Is dit nou iets waar ze echt geregeld achter oren krabben? Merk jij dat dit gewoon impact kan hebben op de Nederlandse kenniseconomie en op
zeker,
de...
Zeker, zeker wel. Nee, ik heb met name vorig jaar geregeld contact gehad met bedrijven, laat ik het zo zeggen, die zich toch zorgen maakten van welke kant het op ging. Er was soms nog niet helemaal duidelijk hoe dat met overgangsregelingen zouden zitten. Dus mensen die zich inderdaad afvroegen van, joh, wat kunnen wij nou aan deze kandidaat concreet zeggen over de regeling? Wanneer gaat die eruit? Wanneer gaat die omlaag?
De overgangsregeling, wat is dat voor de onbekende luisteraar?
Ja, toen de salary cap, noem ik het even, van die 233.000 euro werd geïntroduceerd, was wel uiteindelijk een overgangsregeling getroffen dat voor mensen die eind 2022 al gebruik maakten van de regeling, dat gewoon konden voorzetten.
Ja, op die manier. Oké, en ik kan me ook volledig vinden in jouw antwoord eigenlijk met die werkgevers. als ondernemer zijnde zou ik natuurlijk ook twee keer nadenken als iedere keer de regels veranderen. En,
nou ja, je wil graag iemand die je vanuit het buitenland laat overkomen in Nederland, toch in ieder geval een tijd lang iets aan zekerheid wil je ze bieden, iets aan comfort. Ik denk dat wij ons allemaal niet realiseren wat voor impact dat toch wel heeft. Voor iemand die dan ze hebben houden achterlaat in het land van herkomst om in Nederland te komen werken. Tuurlijk, het is een mooie opportunity, mooie uitdaging, mooi land ook. Maar je laat toch wel wat achter.
Ja.
Het gaat niet over een nacht ijs, zeg maar.
Ik denk niet dat de politici begrijpen wat de langetermijn gevolgen kunnen zijn. Althans, inmiddels is het wel duidelijk, denk ik, met ASML die echt enkele maanden geleden echt aan de bel trok. Van dat de langetermijn gevolgen voor de Nederlandse economie gewoon echt significant kunnen zijn. Wanneer ze gewoon even met losse vloeren schieten, om het zo te zeggen. Dat ze gewoon iedere keer de regeling veranderen. En geen zekerheid scheppen. Zowel voor de Nederlandse ondernemers hier, maar ook buitenlandse ondernemingen die werknemers naar Nederland sturen. Natuurlijk twee kanten op, neem ik aan.
Ja, nee, dat is ook zo. En wij zijn nu ingezoomd op, zeg maar, de 30% regeling zelf. Maar er zijn in de afgelopen jaren ook wel wat andere maatregelen geïntroduceerd, ook over inkoop van aandelen bijvoorbeeld, voor grote bedrijven, waardoor het de reputatie van Nederland als betrouwbaar handelsland, zeg maar, in ieder geval op dit punt wat aan vertrouwen inboet. En dat is gewoon doodzonde. We hebben jaren in de top 5 gestaan van betrouwbare landen voor dit soort zaken. En je ziet dat toch wel wat afbrokkelen.
Ja, want
dat we zijn gezakt naar de 9e plaats bijvoorbeeld, volgens een nieuw rapport. En dat is gewoon doodzonde. We hebben een hele mooie infrastructuur. We kunnen prachtig een hub zijn voor de rest van Europa met name. Laten we koesteren en ervoor zorgen dat de maatregelen die we hebben en de fiscale stimulansen die we hebben, dat het een tijdje in de lucht blijft en dat er consistency erin is. En ik mis wel de wat langere termijn visie wat dat betreft van de huidige mensen die het woord zeggen hebben.
En jij en ik weten dat Nederland hier niet uniek in is. Er zijn meerdere landen die een vergelijkbare regeling kennen. Welke zijn dit en misschien ook nog, weet je wellicht wat verschillen zijn tussen die landen?
Ja, andere landen, zeker omringende landen hebben het. We hebben ik geloof 35% regeling in Zweden en in Denemarken, zeg ik even uit mijn hoofd. België heeft de kaderregeling en Frankrijk heeft ook iets vergelijkbaars. Dus het is ook weer een teken dat landen erkennen dat schaarse specifieke deskundigheid toch wel kan helpen bij het economisch proces. En natuurlijk, je zal altijd een discussie krijgen waarom mensen vanuit het buitenland moeten worden aangeworven voor bepaalde dingen. Maar goed, als je simpelweg dat arbeid niet hebt en goed kan gebruiken ook om andere banen te creëren, waarom zou je dat niet doen?
En zien wij nu ook tussen Europese lidstaten dat er een soort van race ontstaat in percentages, omhoog denk ik dan? Of zien we dat nog niet?
Nee, dat heb ik nog niet gezien.
Nee, het is om en nabij allemaal rond de 30% als ik jou zo hoor.
Ja, of een vergoeding voor kosten, bepaalde kosten die je dan mag doen. Elk land heeft daarin zijn eigen weg gevonden.
Ja, ja. Oké, mooi. Ik denk dat we nu heel wat zaak behandeld hebben rondom deze regelingen, Brian. Maar
ja, er is een hoop informatie uitgestort.
Ja, in een kleine, wat is het, 20 minuten.
Ja.
Ik wil aan jou vragen, wat voor advies zou jij nu de Nederlandse ondernemer willen meegeven omtrent deze regeling? Want misschien denken zij van shit, wat moet ik nou doen? En daarna zijn ze weer bezig.
Ja, eigenlijk is het een soort cliché of een dooddoener. Hou het nieuws goed in de gaten de komende weken. Het belastingplan zal geheid wat staan hierover. Of die 30-20-10 regelingen, of die inderdaad weer terug wordt gedraaid en of het inderdaad van 30-27% gaat. Overgangsregeling is goed om in de gaten te houden, ook met betrekking tot die eerder ingevoerde salary cap. Er is best wel wat te doen, ook richting het einde van het jaar. Want uiteindelijk is het wel goed om denk ik rond het einde van het jaar te meten waar sta je met die 30% regeling. Wie heeft er nog recht op? Wie gaat last van de maatregelen krijgen? En zo goed het nieuwe jaar in te gaan.
Dat klinkt als goed advies, Brian. Ik dank jou.
Dankjewel, Jim.
En hoe gaat het eigenlijk met je opnames? Schiet me wat er binnen. Ja, voor de luisteraar die ons vaker heeft beluisterd. De vorige keer hebben we een klein beetje aandacht geschonken aan het nieuwe album van Brian. Die was bijna klaar.
Klopt. We hebben met succes, mag ik zeggen, vorige week de opnameronde hebben we afgesloten. Dus de opnames zijn wat dat betreft klaar. En we zitten nu in de overgang naar de eindmixes. Dus het wordt steeds meer en meer richting het eindpunt.
En wanneer kunnen we op Spotify verwachten?
Als het volgens planning gaat, dan zijn we eind september klaar met het mixen. En dan gaan we kijken of we het in oktober al in ieder geval via de streaming platforms kunnen releasen.
Voor de luisteraars, at Spotify en dan Brian James.
Ja, dankjewel.
Brian, dankjewel. Ik hoop je snel weer tegenover me te hebben.
Zeker, we hebben volgens mij nog genoeg te bespreken over de werknemers en arbeiders en de mobiliteitsregeling waar iedereen over moet rapporteren nu. Dus ja,
genoeg onderwerpen.
Zeker.
Luisteraar, bedankt en hopelijk tot de volgende keer.
Dankjewel.
Hoi hoi.